Goedemorgen. Een aantal weken heb ik gepreekt over 1 Korinthe 13 en 1 Johannes 4. En een klein stukje uit 1 Johannes 4 wil ik nog even terughalen. 1 Johannes 4, vers 10. Het wezenlijke van de liefde, de kern van de liefde, is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. De kern van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat Hij ons heeft lief gehad. En op het moment dat wij elkaar willen lief hebben, op het moment dat wij willen groeien in verbondenheid, ook met elkaar, iets wat we heel speciaal voor dit jaar zo bedacht hebben als leiders van de gemeente, dat we zeggen, als we nou ergens op willen investeren dit jaar, dan is het dat we groeien in verbondenheid met elkaar, om uiteindelijk als stap 2 te zetten de verbondenheid met de mensen om ons heen die God nog niet kennen. Dat is wat we voor ogen hebben. En als we dat willen doen, als we daarmee willen beginnen, dan begint het dus om ons te voeden vanuit die bron. Want wij kunnen alleen maar lief hebben omdat God ons eerst heeft lief gehad. En daarom is het zo ontzettend belangrijk om onszelf toegang te geven tot die bron. Om gevoed te worden door die liefde. En vanochtend wil ik met jullie gaan nadenken over hoe je dat dan doet. En daarom is het thema vanochtend niet binnenste buiten, zoals dat dit hele jaar het thema is, maar hebben we hem even omgekeerd en is het thema buitenste binnen. En ik denk dat je daar iets van gaat begrijpen als je hoort de tekst die ik ga voorlezen. Ik lees vooruit Matthäus 6 vanaf vers 5. Daar is Jezus bezig met de bergrede. En in die bergrede legt hij eigenlijk de principes uit van het koninkrijk van God. En hij zegt daar tegen zijn leerlingen, wanneer jullie bidden, 6 vers 5, wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug. Sluit de deur en bid tot je Vader die in het verborgene is. En jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Vanochtend wil ik graag met jullie nadenken over van buiten naar binnen gaan, zodat we ons kunnen voeden met die liefde die God voor ons heeft. Als je dit stukje leest, deze twee versen, het is een heel kort stukje. Het is een inleiding tot iets groters wat Jezus daarna gaat delen. Want van hieruit rolt Jezus namelijk het gebed in, wat misschien wel het bekendste gebed op de wereld is. Het Onze Vader. Maar als je deze paar woordjes hoort, dan zou je de gedachte kunnen krijgen dat Jezus misschien wel tegen hardop bidden is. Nee, als je gaat bidden, dan moet je dat zachtjes en stil doen voor jezelf. Dat moet niemand horen. Nou, dat is niet wat Jezus hier bedoelt te zeggen. Want als Jezus dat wel zou bedoelen, dan zou hij ook de synagoge af willen schaffen. Dan zou hij de tempeldienst af willen schaffen. Allemaal plekken waar hardop gebeden wordt. En dan zou Jezus het zelf ook niet meer doen, terwijl hij dat wel doet. We zien dat op het moment dat hij 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend, te eten geeft. Die vrouwen en kinderen worden niet meegerekend omdat die in die tijd niet geteld werden. Die kregen wel te eten hoor, dat wel. Maar die kregen dus te eten van Jezus en hij ging bidden. En hij bad hardop. Jezus staat bij het graf van zijn vriend Lazarus en Jezus bidt hardop. Jezus is met zijn vrienden het laatste avondmaal aan het vieren en Jezus bidt hardop. Jezus is niet tegen hardop bidden. Jezus is ook niet tegen bidden in groepen. Jezus heeft een andere reden om dit te zeggen. Want in de tijd dat Jezus leefde was het gebruikelijk dat er op 3 vaste momenten op de dag gebeden werd. Als je in die tijd in Israël leefde, dan bad je gewoon standaard op 3 momenten op de dag. 's Ochtends, 's middags en 's avonds. En 's ochtends en 's middags maakten het niet uit waar je was. Daar waar je was, daar mocht je bidden. En in die tijd kreeg je aanzien door de mate van geestelijkheid. Als je heel geestelijk was, dan had je veel aanzien. Als je niet zo geestelijk was, had je weinig aanzien. En het gebeurde maar al te vaak dat vooral die hele geestelijke mensen heel toevallig rond het ochtendgebed of het middaggebed ineens op een heel druk plein waren. Of dat ze heel toevallig ineens op een straathoek stonden waar allemaal mensen voorbij kwamen. En dat ze daar op die straathoek en op die pleinen hardop begonnen te bidden. We zien daar ook wel voorbeelden van in het evangelie. Heer, dank u wel dat ik niet zo ben als die zondaar. De farizeeërs en de schriftgeleerden hadden er nogal een handje van. En Jezus zegt op het moment dat je op die manier bidt, dan is dat eigenlijk gewoon een heel lelijk gebed. Als je bidt zodat andere mensen naar je gaan kijken en onder de indruk raken van wie jij bent, dan heb je geen idee waarvoor gebed bedoeld is. En Jezus waarschuwt zijn leerlingen. Hij zegt, aan de buitenkant kan het heel mooi lijken. Maar als je niet oppast, dan wordt het aan de binnenkant heel lelijk. En op zo'n manier bidden heeft niks met God te maken. Nee, op zo'n manier bidden, dan is het een voorstelling. En dan gaat het erom dat je daar zelf de eer voor krijgt. En Jezus zegt, doe dat nou niet. Wil je deel zijn van het koninkrijk van God? Doe dat dan niet. Nee, wil je echt bidden? Trek je dan terug. In deze vertaling komt het niet zo duidelijk naar voren, maar in verschillende andere vertalingen wordt daar gesproken over de binnenkamer. De huizen in die tijd die werden op zo'n manier gebouwd dat er midden in het huis een plek was waar geen ramen in zaten, wat hartstikke donker was en daardoor ook lekker koel bleef. Dat was de voorraadkast, zou je kunnen zeggen. De plek waar je de waardevolle spullen van het huis bewaarde en de spullen waarvan je dacht, daar wil ik morgen ook nog wat van eten. En Jezus zegt, trek je nou terug op die plek. Is dat nou een hele heilige plek? Is dat nou een hele bijzondere plek? Een buitengewone plek? Nee, toen Jezus dit aan zijn leerlingen vertelde en zij hoorden dat over die binnenkamer, dan was dat niet een hele speciale, bijzondere, geestelijke, gezalfde, buitengewone plek. Nee, dat was gewoon de plek waar je je voorraad had staan. En Jezus zegt, ga nou naar die plek toe. Want als je daar aan het bidden bent, dan weet je voor jezelf zeker, ik doe dit niet zodat anderen denken dat ik een hele mooie, goede bidder ben. Maar ik doe dat om iets anders. Ik ga van buiten naar binnen omdat ik God wil ontmoeten. Vers 6. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, in je binnenkamer, sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgene is. En jullie vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Wat Jezus hier zegt is, God wacht op je in het verborgene. En hiermee laat Jezus een heel belangrijk deel zien van het gebed. Hij laat eigenlijk een geheim van het gebed zien. Want het geheim van het gebed zit er niet in dat je zoveel mogelijk woorden gebruikt. Hij zegt dat in de twee versen die hierna komen. Ga nou niet allemaal verschillende woorden gebruiken. Gebruik geen omhaal van woorden om je hart te uiten naar God toe. Nee, dat is helemaal niet nodig. Het gaat er ook niet over dat je de juiste woorden gebruikt. Ik denk dat een hele belangrijke is. Iets wat we voor onszelf ook mogen onthouden. Ondanks dat Jezus hierna een modelgebed geeft, geeft hij eigenlijk ook aan, het gaat er niet om dat je de juiste woorden gebruikt. Het is misschien een beetje een grote stap, maar als we dat pad zouden bewandelen, dat we ervan overtuigd zijn dat we op het juiste moment en op de juiste plek de juiste woorden zouden gebruiken en dat dat ervoor zorgt dat onze gebeden verhoord zouden worden, dan lopen we het risico dat ons geloof bijgeloof gaat worden. Omdat we denken, door de juiste dingen te doen, dat we God voor ons karretje kunnen spannen. En als we het op die manier aanpakken, dat we daarmee niet God volgen, maar dat daarmee God ons zal volgen. Een belangrijk aspect van bijgeloof is dat je de juiste handelingen met de juiste woorden op de juiste plek uitvoert. En volgens mij zegt Jezus in deze verse, dat is niet waar het om gaat. Sterker nog, in het Onze Vader ontsluit hij dat geheim nog veel meer. Hij zegt, als je dan in die binnenkamer zit, bid dan als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Het bidden waar Jezus het over heeft, gaat niet in de eerste plaats om vragen, vragen, vragen. Het bidden waar Jezus het over heeft, is onze blik te richten op hem. En volgens mij is dat het geheim wat Jezus laat zien in deze paar kleine versen. Dat het niet gaat over de juiste woorden gebruiken. Dat het niet gaat over ons verlanglijstje bij God neerleggen. Nee, bidden gaat over verbonden zijn. En dan kan je wel op de straathoek gaan staan en hardop bidden. Maar op het moment dat je op de straathoek staat en je bent hardop aan het bidden, dan ben je meer bezig met de mensen om je heen waar je indruk op wil maken, dan dat je bezig bent met het contact zoeken met God. En daarom zegt Jezus, ga nou terug naar je binnenkamer. Want daar in het verborgene, daar op die plek, daar wil God jou ontmoeten. En het mooie van Jezus vind ik dat hij dat niet alleen maar predikt, alsof dat voor ons belangrijk zou zijn. Nee, als we kijken naar het leven van Jezus, dan zien we dat dit is wat hij uitleeft. Het zoeken van de binnenkamer en het verbinding maken met God, dat is niet iets wat is alleen maar voor zwakke mensen. Nee, zelfs onze eigen Heer, onze Verlosser, de Zoon van God, heeft het zo keihard nodig. Om keer op keer weer die stilte te zoeken. Om keer op keer weer die rust te zoeken. Om keer op keer weer vanuit die rust het hart van zijn Vader te zoeken, te vinden en samen in een intieme verbondenheid te zijn. Iedere keer opnieuw lezen we weer dat Jezus de bergen ingaat. Dat Jezus even de stilte opzoekt. Dat Jezus alleen is. Juist omdat zijn hart zo verlangt naar verbonden zijn met zijn vader. En daarom is de aansporing van Jezus ook zo ontzettend stevig. Zoek de rust. Zoek de stilte. Ga in je binnenkamer. Ik ben nog niet klaar, maar ik zou wel heel graag 2 liederen samen willen luisteren. Liederen die dit verlangen, wat misschien wel wat diep weggestopt is. Als ik niet oppas, merk ik dat dat bij mezelf gebeurt. Dat op het moment dat ik gewoon bezig ben mijn leven te leven, met dingen te doen die van me verwacht worden, dat het verlangen naar Jezus, dat het verlangen naar verbonden zijn met de Vader, dat ergens ondergesneeuwd raakt. En daarom zou ik heel graag gewoon 2 liederen de tijd willen nemen om te groeien in dit verlangen. En ons hart te richten op de Vader. En tegen de Vader te zeggen, laat het me maar zien. Laat dat verlangen in mij ook maar groeien. Gewoon om er ruimte aan te geven. En misschien zitten er op dit moment allerlei bezwaren in je hoofd. Dat je denkt, ja, maar dat gaat me nu niet lukken. Of hoe moet ik dat ooit voor elkaar krijgen? Of ik ben niet zo'n persoon, of wat dan ook. Ik zou je willen vragen om die voor nu heel even te laten rusten. Daar komen we zo meteen nog op. Maar voor nu de bezwaren even te laten rusten. Om gewoon ergens in je hart dat plekje te zoeken. Waar dat verlangen ligt. Om te leven in verbondenheid met je schepper. Om te rusten aan het hart van de Vader. Om te zitten aan de voeten van Jezus.
Het huis gevuld zijn met wie er ook van aanbidding. Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest. Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven. Laat het huis gevuld zijn met mijn geur. Want ik wil komen met mijn geest en doorwaaien heel het huis. Ik wil het maken tot een tempel waar ik woon. Laat mijn leven in je zijn. Ik maak je heilig, puur en rein. Laat het levend water stromen door je heen. Bekleed zijn met kleden van fijn linnen. Laat het huis bekleed zijn met gerechtigheid en trouw. Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van uw Zoon Jezus. Laat het huis gereinigd zijn en schoon. Laat uw leven hier. ons zijn. Maak ons heilig, puur en rein. Laat het levend water stromen door ons heen. Laten we heel eventjes stil zijn en even het plekje in onze binnenkamer zoeken. Dank u dat u hier bent. En als we voelen dat u aanwezig bent, dan beseffen we ons meer dat we u ook echt nodig hebben. U bent zo'n grote God. En zo'n lieve Vader. Dank u wel dat u ook op elk moment wil zijn voor ons.
Hier ik kom en beken, nu ik hier dicht bij u ben. Zonder u val ik uiteen, leid mijn hart door stormen.
Ik vergeet het soms ook gewoon. Ik vergeet het soms ook gewoon hoe bijzonder het is om in de nabijheid van God te zijn. En volgens mij is het zo goed om juist ook dan te zeggen, oké, maar dan moet er misschien ook wel een bepaalde mate van structuur in zitten. En wat voor mij niet werkt, de kans is vrij groot dat sommige mensen me erom gaan veroordelen, daarom zeg ik het maar hardop. Wat voor mij niet werkt, is dat ik iedere ochtend een half uurtje eerder opsta. En dat ik mijn Bijbel open doe en dat ik daar een boekje bij heb en dat ik dan bid. Ik kan dat niet. En ik weet zeker dat als ik het niet kan, dat er nog meer zijn die zeggen, ja, mij lukt het niet. En op het moment dat het voor jou werkt, dan wil ik je daarin aanmoedigen. Dan wil ik je daarin prijzen. Dan zeg ik, goed zo, vooral doorgaan. Niet omdat het een taakje is dat je iedere ochtend netjes uitvoert, zodat God weer een vinkje achter je naam kan zetten, maar wel zodat omdat er een structuur in je leven is die je gevonden hebt, waarbij het mogelijk is dat God iedere ochtend opnieuw weer iets in je hart legt. Je geeft iedere ochtend opnieuw God de ruimte om te spreken in je hart. Ga door. Verslap niet. Maar er bestaan ook mensen die juist stuk lopen op dat soort vaste ritmes. Dat betekent dat je creatief moet zijn. En ik heb heel lang gelopen met de gedachte, ja maar. Ja, maar ik heb daar geen plek voor. Ja, maar ik heb daar geen tijd voor. Ja, maar noem het maar. Ik wil je graag iets voorlezen, omdat het mij aangemoedigd heeft en ik hoop dat het jou ook aanmoedigt. En dat het iets van die ja, maar weg mag halen. Het is over een gebedsheldin. Ik denk dat we haar wel zo mogen noemen. Ze heet Susanna Wesley. Ze is de moeder van John Wesley. Een naam die je misschien wel eerder hebt gehoord. De stichter van de Methodistenkerk. En met name in Londen echt bizar grote bijeenkomsten heeft gehad, waarin hij zoveel mensen over Jezus mocht vertellen. Susanna Wesley. Ook bekend als de moeder van het methodisme. Ze had een krakkemikkige gezondheid. Haar huwelijk met een straatarme voorganger werkte voor geen meter. Ze verloor 9 kinderen in hun babytijd. En voedde 10 kinderen in haar eentje op. Haar huis brandde af. 2 keer. Haar man kwam in de gevangenis. 2 keer. En toch hebben haar simpele, echte, volhardende gebeden zonder twijfel de wereld veranderd. Susanna Wesley bleek een formidabele leider. Al ver voordat haar zoons John en Charles bekendheid verwierven, want toen haar man, bestuurder van de Epworth parochiekerk, in de gevangenis belandde wegens financieel wanbeheer en zijn vervanger op de preekstoel jammerlijk faalde in het verkondigen van het evangelie, nam Susanna de zaken in eigen hand. Ze startte in haar keuken een zondagsschool voor haar kinderen. Maar daar kwamen ook veel buurtkinderen op af. En zoveel dat de bijeenkomsten werden verplaatst naar de schuur. Binnen de kortste keren kwamen er elke zondag 200 mensen over de vloer om te luisteren naar de preken die Susanna voorlas. Om psalmen te zingen en te bidden. Het nabijgelegen kerkgebouw bleef nagenoeg leeg. Susanna gaf haar kinderen 6 uur per dag thuisonderwijs. Ze maakte geen onderscheid tussen haar zoons en haar dochters. Bovendien schonk ze hun ieder individueel 1 uur per week haar onverdeelde aandacht. Hoe kreeg ze dat alles in vredesnaam voor elkaar? Hoe kwam ze het verlies van 9 kinderen en het hartzeer om een diep ongelukkig huwelijk te boven zonder uitgeblust en bitter te worden? Hoe hield ze zo'n hectisch huishouden op de rails, terwijl ze ook nog een zondagsschool runde en 10 kinderen onderwijs gaf, van wie er 2 mondiaal impact zouden hebben? Susanna Wesley was in de eerste plaats een vrouw die bad. Ze verwachtte dag in dag uit nieuwe kracht van de Heer. Dat wil niet zeggen dat het makkelijk was. Ze had geen enkel hoekje in haar huis waar ze zich kon terugtrekken om te bidden. Dus als Susanna tijd met God wilde, trok ze haar schort over haar hoofd. Dat was haar gebedsruimte. Dat was haar binnenkamer. En haar kinderen wisten dat ze niet gestoord kon worden. Hier stortte ze haar hart bij God uit. Rouwde ze om de gestorven baby's. Bad ze voor haar ontspoorde echtgenoot. Droeg ze elk van haar kinderen bij naam aan God op. Deze simpele gebeden die een moeder fluisterend achter haar schort opzond, hadden nauwelijks met meer kracht verhoord kunnen worden. Susanna Wesley belichaamt de wereldveranderende kracht van eenvoudig volhardend gebed. Toen ze merkte dat ze geroepen was om leerlingen te maken, niet in verre landen, maar in haar eigen gezin, wijdde ze zich volledig aan haar taak. Door trouw voor die 10 kinderen te bidden, werd Susanna Wesley een huisvrouw met een zwaar leven in een klein plattelandsdorp in Engeland. De moeder van momenteel zo'n slordige 80 miljoen methodisten in meer dan 130 landen. Ja, maar ik heb geen tijd. Ja, maar ik heb geen plek. Voor mij vielen ze weg op het moment dat ik het verhaal van Susanna Wesley hoorde. Juist op het moment dat je geen tijd hebt. Juist op het moment dat je wordt overspoeld door alles wat er van je verwacht wordt. Juist dan mogen we doen wat Susanna deed. Vind dag aan dag nieuwe kracht bij de Heer. Desnoods trek je een schort over je hoofd. Desnoods zoek je de binnenkamer in het bos. Desnoods loop je een rondje door het park. Desnoods gebruik je je auto als binnenkamer. Desnoods zit je zingend op de fiets. Desnoods zoek je je binnenkamer op de meest onverwachte plek. Het gaat er niet om dat het een plek is waar een stoel staat en een kaarsje en een Bijbel en een MP3-speler en wat dan ook. Het gaat erom dat je ervoor kiest om in afzondering juist het hart van God te zoeken. En als je dan vanuit die rust zoekt naar de verbinding, dan zegt Jezus, dan mag dit een leidraad voor je zijn. Jezus zegt, begin maar met het woordje onze. Ik vind dat zo bijzonder. Dat Jezus ons aanmoedigt om in een plek van afzondering te gaan zitten. En daar niet te praten over mijn vader. In het hele gebed komt het woordje ik of mij niet voor. Maar praat je vanuit het besef dat je deel uitmaakt van een groter geheel. Ik ben niet alleen met mijn eigen vader. Nee, ik ben deel van een groter geheel. Onze Vader. En dan tot 3 keer toe. richten we ons naar de Vader. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden. Dat helpt ons zo om onze blik op hem te richten. Om de verhoudingen even helder te krijgen. Maar ook om de dingen in perspectief te plaatsen. Dus we richten ons in eerste instantie op de Vader. We aanbidden hem. We richten ons op hem. En van daaruit is er ook ruimte om te vragen. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Om in die aanbidding weer af te sluiten. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid. Als wij willen groeien in onze verbondenheid met elkaar, dan begint dat van buiten naar binnen. Wij mogen onze binnenkamer opzoeken, zodat we vanuit onze binnenkamer weer naar buiten mogen gaan en de liefde die we daar ontvangen hebben weer uit mogen delen aan de mensen om ons heen. Het lijkt me mooi om met elkaar dat onze Vader hardop uit te spreken. We mogen niet zingen, we mogen ook geen spreekkoren hebben, maar we mogen wel praten. Dus we schreeuwen hem niet door de zaal heen, maar gewoon in alle rust. Om hem met elkaar uit te spreken. En als je zegt, oeh, daar voel ik me niet zo veilig bij. Het is niet erg, dan mag je gewoon ook stil blijven. En omdat dat voor de meeste mensen toch de meest gebruikte is, wil ik hem vanuit de NBG uitspreken. Zullen we in ieder geval gaan staan met elkaar? Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.